Drie favoriete Molukkers. Danny Landsaat. Altijd een beetje underrated geweest. Goede middenvelder, penalty specialist. Nummer 2. Ja, Simon Tamata. Hè? Slangenmens. Of nee, dat is Chilla Link. Nee. Ja. En 1. Ja, sorry, dat kan toch niemand anders zijn dan, dan Giovanni.
Die bal met een hard schot en die gaat erin! Het is Van Bronckhorst! Dit is 105e Interland! Die de bal er gewoon in rost van 20 meter! En zij zijn blij, Willem-Alexander en Maxima. Zij zijn hier ook op de tribune. En Nederland heeft met een geweldige knal van afstand door Van Bronckhorst een 1-0 voorsprong. 17 minuten gespeeld. En dit is erg, erg lekker.
Welkom bij Oost-Indisch Doof, een podcast waarin wij, Jeffrey Buijs en Joost Anasale, naar Ambon, Banda en Papua reizen.
Drie unieke plekken in de voormalige kolonie Nederlands-Indië, die een belangrijke rol in onze vaderlandse geschiedenis spelen, maar geen onderdeel zijn van ons collectief geheugen.
Een podcast over grote verhalen die klein moesten blijven.
Zie je ook boven die blauwe deuren Nederlandse woorden capaciteit?
Hier, op de lijst. Welke naam zie je hier?
We zijn wel echt met recht in the middle of nowhere.
Voelt het ook zo vreemd voor jou?
In deze eerste aflevering reizen we vanaf de Molukse hoofdstad Ambon.
Ja, het ziet er wel prachtig uit.
Ja, toch?
Een nieuwe wereld.
Al die vooroordelen zitten erin, alsof er niks aan de hand is.
Naar het eiland Saparua, waar we het spoor volgen van de mythische Molukse verzetstrijder, kapitan Patimura.
Wat mij al opvalt, is dat we hem overal zien.
Ze hebben vrijwel iedereen vermoord.
Aflevering 1. Den Vaderland getrouwen. Doet dit je wat?
Ja.
Ik weet niet eens precies wat.
Het is een soort van thuiskomen dan?
Het is meer een soort van... het is een soort bestemming bereikt of zo. Van, we zijn hier. Ik ben hier nog nooit geweest. Maar ik weet dat hier gewoon zoveel geschiedenis ligt. Of zo. Ja, ik weet het niet. Het is gewoon een gevoel. Ik kan het helemaal niet zeggen waar het is.
Ja, maar het kan betekenis hebben terwijl je nog nooit geweest bent. Uiteindelijk ook gewoon waar je vandaan komt.
Dat voel ik ook wel. Dat ik naar meer van qua zon voel ik van, oh ja, hier kom ik voor een deel vandaan.
Ja, die, maar die voel ik ook wel.
Die is echt gewoon ook wel een beetje van meer, niet dat ik weet hier kom ik vandaan, maar meer dat dit tegen me zegt, oh, hier kom je ook vandaan. Snap je? Mm. Het is niet dat ik zelf, dit zou ik niet tekenen als ik zou moeten uitleggen waar ik vandaan kom. Snap je wat ik bedoel?
Jazeker.
Maar nu, dit is het. Dit is Ambon. Weet je wel. Ja.
Is het ook omdat je eigenlijk pas, nou ja, nog niet, je bent niet je hele leven bezig geweest met je afkomst, deze afkomst.
Ja.
Is dat dan ook iets, dat het soort van, nou ja, echt iets van nu is?
Kijk, je hebt gewoon mensen die... Je hebt gewoon mensen die worden gewoon mee opgevoed.
Ja.
Heel bewust. En die gaan op de duur hier naartoe. Of het zit gewoon in hun familie. Weet je wel. Dat is, die mensen zijn er ook. Die ken ik ook. Daarvoor is dit misschien heel gewoon. Maar ja, er zijn ook zat mensen die pas veel later weer teruggaan. Omdat ze hier bijvoorbeeld geboren zijn nog. Nou, in mijn geval is het ook gewoon. Wat jij zegt. Pas sinds een paar jaar dat het... dat ik er zelf echt mee bezig ben gegaan. Mijn opa, die komt van eilandje verderop. Maar dit was ook zijn stad, die heeft hier gestudeerd, weet je wel. Dus dit is...
Is dan ook een beetje voor hem?
Ja, Ambon is gewoon de plek van de Molukken die we kennen in Nederland ook. Hier ligt dus ook zoveel geschiedenis van die mensen allemaal en dus ook van Nederland, weet je wel. Dit is zo'n centrale plek geweest hier, deze baai. Maar wat ik nu vooral zelf voel is gewoon dat ik, wat ik in Nederland kon doen, hè, toen ik daarmee begon, dacht ik, oké, ik hoef niet per se daar naartoe. Wat natuurlijk onzin was, maar ja, dat hield ik mezelf gewoon een beetje voor. Totdat jij zei, gast, jij moet ook gewoon naar al die plekken toe. Weet je, je hebt soms gewoon iemand nodig die iets zegt wat eigenlijk voor het oprapen ligt of zo. Maar ja, als je dat zelf niet bedenkt.
Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers. Voornamelijk ex-KNIL-militairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroostwarmjes in te stoppen.
Het is maart 1951. 900 Molukkers meren na een wekenlange tocht per boot aan in de haven van Rotterdam in het koude Nederland. Het is maar voor even, zo denken ze. Dit is slechts de eerste lichting. Uiteindelijk worden in totaal 12.500 Molukkers ondergebracht in woonorden, waaronder in de kampen Vught en Westerbork. Een paar jaar eerder worden die nog gebruikt als concentratie- en doorvoerkampen door de nazi's. In de achtergebleven barakken moeten nu de gezinnen wonen van Molukse soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger, het KNIL. Deze KNIL-soldaten krijgen een jarenlange dienst ontslag. De Molukkers zijn een volk zonder land, verdwaald in een vacuüm van geopolitiek en kolonisatie. Wie naar de Molukken reist, doet eerst Ambon aan. Zo ook wij. Voor Molukkers in Nederland is Ambon een naam vol melancholie. Vanaf het begin van de kolonisatie van de Indische archipel zijn de Molukken uitermate belangrijk voor de Nederlanders. Hier regeert de VOC bijna 200 jaar met harde hand om het monopolie op de lucratieve kruidnagelhandel te beschermen. De zoete kruidnagelgeuren die zijn er nog steeds, maar talloze scooters domineren nu het straatbeeld. Ambon is een echte Aziatische stad, vol nauwe weggetjes, veel verkeer en nooit een moment van stilte. En er is niet te ontkomen aan het indrukwekkende standbeeld dat vanaf de heuvel over de stad waakt. Het is Marta Christina Tiahu, een tienermeisje dat in 1817 een opstand tegen de Hollanders leidt op het kleine eilandje Nusa Laut. Maar voor we haar verhaal kunnen vertellen, duiken we eerst in dat van Ambons grootste verzetsheld, Thomas Matulessi, beter bekend als de heroïsche kapitaan Batimura.
Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroostwarmpjes in te stoppen, want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer. Niet minder dan 32 baby's kwamen gedurende de overtocht ter wereld. Op de vorige reis van dit ooievaarschip waren het er ongeveer 60. Bij de ontscheping bleek dat de meeste vrouwen, daartoe vermoedelijk wel gedreven door vrouwelijke ijdelheid, de katoenen sarong en de baadjes prefereerden boven het warme trainingspak waarvoor onze regering in Port Said had gezorgd. De kleine kinderen verlieten het schip in de meest vreemdsoortige kleding. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawa's, hier alleen maar vlak, laag land onder laag hangende grauwe regenwolken. Van hier zal het merendeel der Ambonezen spoedig doorreizen naar het kamp Schattenberg, het vroegere Westerbork. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland.
Joost, hoe luister jij naar dit fragment?
Jongen, het wekt toch een soort irritatie. Het is een soort spruitjeslucht die je hoort en die je ruikt en die je voelt. Het is een stem die hoort bij de Elfstedentocht. En ja, de vrouwen dragen sarongs. Ja, klopt. Maar ja, of dat nou vanuit vrouwelijke ijdelheid is, weet je. Ik vind dat zo minachtend. En het is een scène of zo, alsof het een soort rariteitenkabinet is waar je aan kunt vergapen. Nou, zo luister ik ernaar.
De kinderen dragen de meest vreemdsoortige kleding.
Ja, nou, precies.
Een ander ding wat voor mij totaal bizar voelt is, ze werden naar Westerbork gebracht. En dat kreeg dan een andere naam, Schattenberg. Maar het was Westerbork. En tot, nou ja, 6 jaar daarvoor nog gewoon gebruikt als doorvoerkamp door de Duitsers.
Ja, dat klopt. In precies dezelfde barak als waar de Joden gevangen zaten. Daar kwamen deze gezinnen te wonen.
Dat Molukse, heb je dat altijd gehad?
Ben je altijd een Molukse kind geweest? Ja.
Je bent Moluks. Was dat iets wat ook heel erg in jouw jeugd naar voren kwam?
Nee, helemaal niet. Ik heb een Nederlandse moeder en een Molukse vader. Ik ben heel Nederlands opgevoed. Mijn vader is in Papua geboren, in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Dus mijn familie heeft niet in een woonoord als Schattenberg, Westerbork gewoond. En ik wist altijd wel natuurlijk dat mijn vader Moluks is. Dat mijn familie donker is. Dat ik zelf donkere haren heb. Dat ik een Molukse achternaam heb. Maar daar hield het ook wel een beetje bij op. Dus ik ben heel Hollands opgevoed en pas de laatste jaren ben ik me in het onderwerp gaan verdiepen. En ben ik bijvoorbeeld bij Kamp Westerbork komen te werken. Dus dat is mooi samengekomen. Maar tot een jaar of 5 geleden was ik van heel weinig op de hoogte.
Ik herken dat zelf ook wel een beetje. Mijn vader is op Java geboren. En toen hij 6 was, is hij naar Nederland gekomen samen met mijn oma. En nou ja, ze hebben de laatste jaren van hun leven daar hebben ze in een interneringskamp van de Japanners doorgebracht. Dat is altijd een thema geweest. Ook het Nederlands-Indisch zijn is altijd een thema geweest. En dat beperkt zich dan best wel tot clichés. Hè? Het eten, de passermalam en gewoon... Mijn oma was echt zo'n Indisch vrouwtje. Er is mij nooit echt heel veel verteld. We hadden het er nooit echt over. Thuis werd er niet gesproken over het koloniale aspect van onze geschiedenis. Echt een soort eerlijk verhaal. Daar ben ik pas later in gaan verdiepen. Eigenlijk net als jij de afgelopen pak een beetje 5 jaar.
Ja, ik denk dat daar ook bij ons wel een soort overlap zit. En dat we allebei hebben ontdekt hoe groot het aandeel van Nederlands-Indië is in de Nederlandse geschiedenis. Maar hoe weinig we daar eigenlijk van weten. Niet voor niets zeggen we ook dat het om grote verhalen gaat die klein moesten blijven.
We zijn dan ook naar Ambon geweest, we zijn naar Banda geweest, we zijn naar Papua geweest. Allemaal plekken die, nou ja, wij noemen ze onderbelicht. En dat is ook waar we voortdurend op zijn gestuit. Dat deze verhalen en deze geschiedenis die we tegenkomen, dat niet een Indische of een Indonesische geschiedenis is. Maar het is Nederlandse geschiedenis. En veel van de plekken hebben ook nog iets te maken met jouw persoonlijke familiehistorie.
Ja, het is een soort rode draad in onze reis. En tegelijkertijd zijn het kleine verhalen die onderdeel zijn van eigenlijk grote historische koloniale verhalen. En ik denk dat het niet alleen gaat om dat het onderbelicht is, maar misschien zelfs wel bewust genegeerd.
Ja, die clichés van het Nederlands-Indisch zijn, die heb jij natuurlijk ook gehad als Molukker zijnde.
Ja, iedereen zal dat wel herkennen uit de Molukse gemeenschap, toch? Het beeld van lekker eten, gezelligheid, muziek, voetballers.
Nou, daar ben ik er ook een van.
Jij kent ook alleen maar Giovanni van Bronckhorst. Maar ook, en dat vind ik de ergste, de trouwe Molukker. Dat was ook het beeld van die knilmilitairen. Dat was ook een beetje de toon van het Polygoonjournaal dat we net hoorden. Maar dat ze eeuwenlang voor het knil hebben gevochten, wil niet zeggen dat ze altijd daar trouw aan waren. Ja, het was ook gewoon een praktische mogelijkheid of soms noodgedwongen. Er zit echt een andere kant aan het verhaal en daarom gingen we dus ook naar Ambon.
En die kennen dus hun eigen grote verzetshelden. Dus we zijn het leven van deze verzetstrijders gedoken. Kapitein Patimura en Marta Christina Tiau op Nusa Laut. In de eerste aflevering volgen we het spoor van Marta Christina Tiau. En we gaan eigenlijk van haar standbeeld in Ambon via Saparua naar Nusa Laut. En daar in haar geboortedorp Abubu staat nog een standbeeld van haar.
Jeff, we zijn hier nu naartoe gelopen, de heuvel op, naar dit bijzondere standbeeld van Marta Christina Tiahahu.
Jij spreekt dat uit Tiahahu. Ik zeg Tiahahu.
Nee, het is Tiahu.
En nu doe je het weer anders.
Oké, ja, het is wel een ingewikkelde naam. Heb je vaker met de Molukse achternamen?
Ja, ik heb die van jou pas net onder de knieën. We zijn net inderdaad een heuvel opgelopen, een park op een heuvel. Moest beneden ook worden opengemaakt voor ons speciaal. Eigenlijk was die dicht, terwijl het midden op de dag is. Nou ja, je hebt opnieuw hier een grandioos uitzicht. We zijn een park ingelopen. Netjes aangeharkt, lag er heel mooi bij. En bovenaan het park, er zijn verschillende paden die naar boven tussen de bloemenperkjes heen gaan. En bovenaan het park staat op een groot stenen sokkel, en daar staan we nu voor, een standbeeld. En eigenlijk is dit het eerste deel van deze reis. Dan gaan we vanaf het ene standbeeld van Marta Christina Tiahahu, hier in Ambon, naar het andere standbeeld van Marta Christina. En dat andere standbeeld staat op het eilandje Nusa Laut. Ja, ik vind het er mooi uitzien. Je hebt een prachtig uitzicht hier. En ik vind ook de stand van het standbeeld vind ik wel interessant.
Ja, omdat hij over de baai heen kijkt? Ja.
Ze kijkt als een soort beschermvrouw met die speer in haar hand. Kijkt ze uit over de baai hier en over de stad. Nou ja, het geeft wel een soort van Joan of Arc uitstraling. Weet je daar een andere bijnaam? Dat is de Lady Fighter.
Ja, echte bijnaam dat ze hier geven, of heb jij die nu
nee,
net zelf bedacht?
Dat heb ik gelezen. Het is maar een beetje kitsch.
Maar bij zo'n standbeeld hoort het ook wel een beetje, toch? Maar wat spreek je nou zo aan in haar? Want we staan hier nu en jij bent wel een beetje geïntrigeerd door haar.
Het is minder goed beschreven dan het verhaal van Patimura. Maar daardoor juist misschien nog wel mythischer. Het was een meisje van 17 jaar. die in 1817 een rol heeft gespeeld in een opstand hier. Ze was de dochter van een dorpshoofd op Nusa Laut. En dat ze in die hoedanigheid vocht tegen het Nederlands gezag. En nu dus een soort van nationale held is geworden. En die Patimura, dat is natuurlijk dan de grote bekende verzetsheld van deze regio. Dat was geen 17-jarig meisje, dat was een volwassen man. Die eigenlijk de leider hier werd van de algehele opstand tegen de Nederlanders. Wat mij al opvalt, is dat we hem overal zien. Op het vliegveld, was Patimura Airport.
Ja, ja, het is de Patimura Universiteit.
En natuurlijk op het 1000 rupia biljet staat zijn beeltenis.
Oké, we gaan naar Saparua, waar Patimura vandaan komt en in verzet kwam. En we gaan naar Nusa Laut, waar Marta Cristina Tiahu vandaan komt en in verzet kwam.
En Nusa Laut is ook interessant, omdat daar jouw familie roots liggen.
Ja, in Nusa Laut is een dorpje, Lainitu, waar mijn familie oorspronkelijk vandaan komt. En daar wonen dus ook nog Tana Sales. Maar we gaan niet alleen.
We krijgen hulp van onze fixer, Onni.
Ja, Onni, jij noemt hem fixer. Ik denk dat hij wel wat meer kan worden dan dat. Ik voel al een beetje dat hij meer een soort sidekick is.
My name is Johan. My nickname is Onni. My family name is Latu Perisa. I'm a Maluku tour guide since 1989 until nowadays. And I'm fine, Josh and Jeffrey, by my friend in Holland. I'm happy with us, make a trip, Ambon, Saparua, and Nusa Laut Island. Now I'm entering at the waiting room of the Tulehu port in Tulehu village.
We werden net gebracht hier door de buurman van Onni. Die heeft ons hierheen gereden. Het is een uurtje rijden vanuit Ambon City. Nou ja, verder zitten we hier dus even te wachten. Er liggen een aantal prachtige boten op. Heel mooi. Is het azuurblauw water?
Dat vraag je aan mij. Ik de zee ken.
Nee, we hadden het erover dat het zo mooi blauw is. Maar ik weet niet welke blauw dit is. Maar
ik weet het ook niet. Voor mijn gevoel is azuurblauw meer de Mediterranee. Maar dat is echt geen idee of dat ergens op slaat. Ik kom nog wel op een goed woord voor deze kleur blauw. Maar je ziet hier al wel, nu we uit de stad zijn. En je ziet de overkant, het zijn gewoon bergen. Een groot eiland aan de overkant. Oh nee, is dat Haruku?
Haruku Island.
Ja.
There is Seram Island.
Oh, dat is Seram?
Ja, yeah. Mine, that Haruku Island, is Saparua in Nusa Laut Island. Yeah. Dus it is part of Ambon Island. Yeah.
Dus we zitten hier en we zien twee grote soort van eilanden opdoemen. Heel hoog ook in de verte. Ja, het ziet er wel prachtig uit.
Ja, toch?
Een nieuwe wereld.
Ja, en ik vroeg ook net in de auto af en toe Seram Seram. Dat is een supergroot eiland. Ten noorden zeg maar, van Ambon en Nusa Laut, de Saparua en zo. En Seram wordt een beetje gezien als dat is het moedereiland van de Molukken.
Mm.
Dus vandaar dat ik dat vraag, want dat heeft zo'n speciale betekenis.
Ligt ook echt in het midden, hier zo.
Ja, het is echt enorm. En heel veel van die verhalen zijn ook dat de Molukkers oorspronkelijk allemaal van Seram komen.
Mm.
Dus daarom vind ik het wel mooi dat we dat zo kunnen zien.
Ja, precies. Ja. En verder, Saparua is het eiland van Patimura.
Dat wordt de hoofdrolspeler.
Dat wordt de hoofdrolspeler van deze etappe. Maar voor nu is het nog 3 kwartier wachten op een boot. Heb jij het geld of ik het geld? Want ik wil even een flesje water kopen. Ik heb net een vriendin gemaakt buiten. Moet ik een foto van haar maken. Maar ik moet nu wel water bij haar kopen.
Laten vallen. Daar ben ik wel bang voor als ik een foto neem.
Ja.
Dit is toch, het voelt heel onwerkelijk om dit zo te zien. Die blauwe zee, die palmbomen, je ziet gewoon verder geen enkele bebouwing.
Ben ik alleen maar meer benieuwd naar hoe Saparua eruit ziet.
Ja, zou dat om daar zijn? Je ziet al die heuvels daar in de verte.
Of met die andere.
Ja, het kan ook zijn dat er nog zo'n soort van baai in zit en dat Saparua is.
Ik denk dat eerder eigenlijk.
Ja.
Yes, so right over there. That's over there island is Saparua, and the small one between is Molama, and over there we see that the last cape is Nusa Laut Island.
Wacht hier.
Oh, niet dat even hosselen.
onwerkelijkheid. Ronnie heeft ook wel iets van stijl, vind je niet?
Ronnie heeft zeker stijl.
Wacht hier. Ronnie fixeert een auto.
Ronnie, everybody knows you.
Yeah, we're ready. Hello. Hi. Come on. Zo, aardig warm hier. Tjeetje mina.
We zijn midden op Saparua. Een verlaten landweggetje lopen we overheen. En we zijn samen met Ornie op weg naar een monument voor Patimura. Maar we zijn net ook al ergens anders geweest. Een groot VOC-fort was dat.
Het was Fort Duurstede. Vlakbij de plek waar wij overnachten. Het was nog in hele goede staat. Wel een soort ruïne. Het was nog begaanbaar en je zag nog de oude contouren en die muren. Mooie plek, over de zee kon je heel ver uitkijken. En in het fort zat dus de resident met zijn gezin, bedienden en een groep soldaten. Nou, en we stonden op dat fort. En die muren zijn enorm hoog. Maar het is de mannen van Patimura dus gelukt om het fort binnen te dringen en een eerste slag te slaan. Want ze hebben vrijwel iedereen vermoord, op één iemand na. En dat was het 5-jarige zoontje van de resident. En we spreken nu over mei 1817.
Hij was een man van ongeveer 34 jaar oud. Rijzig van gestalte, schraal van wezen, van een duister uitzicht dat evenwel niet veel sprekende of vernuftige had. Hem werd gevraagd hoe hij zo onberaden kon zijn om tegen zulk een machtig volk als de Compagnie den Oorlog te durven voeren. Hij was een Ambonees van geboorte en beleider van de gereformeerde godsdienst. Burger van Saparua en sergeant-majoor geweest onder de Britse inlandse militie. In een meer beschaafde opvoeding zijn de bedrevenheid in het lezen, schrijven en enige militaire kundigheden hadden hem tot hoofd des opstands verheven.
Wat tot de aanval op Fort Duurstede leidde, was natuurlijk een ontevredenheid onder de lokale bevolking. En ook een soort van, nou, toch iets meer een loyaliteit naar de Engelsen dan naar de Nederlanders. Dat kwam ook doordat Patimura zelf zijn opleiding had voltooid in het Engelse leger. Die ontevredenheid leidde dus tot een geheime vergadering, hier niet ver vandaan, in een van de bossen. En tijdens die geheime vergadering kwamen alle dorpshoofden bij elkaar. En daar werd dus een leider gekozen voor het verzet. Dat werd Thomas Matolesi. En die noemde zichzelf Patimura.
Dit is de prasasti of that Patimura. En Indonesia language, disinilah tempat beta dan kawan-kawan berjuang melawan kolonial Belanda. It means at the place is Patimura and his followers fight thus against in Waisisil Beach. 20 May 1817. The leader by that Patimura. Yeah. That is a strategy of that kapitan Patimura.
Nou, het zweet komt echt bij mijn benen omlaag. Maar dit is toch wel echt een idyllische plek. Je hebt hier een klein weggetje. In de verte zie je door de bomen heen de zee. Ja, de zon die gewoon voor, ja, wel hitte zorgt, maar ook wel een bepaalde fijne warmte of zo. En hier heb je dat tuintje met een monument erin. Ja, ik vind het echt wel, wel iets moois hebben. Wat kijk je nou?
Niet echt? Ja. ik dacht je een grapje maakte.
Nee.
Het is toch helemaal niet idyllisch?
Ja.
Ik begrijp dat jij het een beetje romantisch maakt. Nou, ten eerste is het gras helemaal verdord. Het monument zelf is een soort van halve abri. die je in de binnenstad van Den Haag vindt. Ja, het is gewoon heel kaal en het staat hier in the middle of nowhere, langs inderdaad een bloedheet weggetje waar geen schaduw te vinden is. Onnie zei net dat ze elk jaar hier komen om Patimora te eren. Dus ik denk, ja, als je dan wil eren, eer dan. Het is meer als informatieplek is het interessant, denk ik. Niet als eerbetoon. Maar het is wel een belangrijke plek.
Ja, want hier vond de tweede slag plaats van Patimura. Eerst was Fort Duurstede, was een succes. En de tweede slag was hier, waar we nu op uitkijken. Want de Nederlanders hadden na Fort Duurstede 200 extra manschappen gestuurd. En hier vond die confrontatie met de mannen van Patimura plaats. En ook dit keer zegevierde Patimura. En versloeg hij 200 Hollanders. Maar uiteindelijk werd ook hij opgepakt.
In de ochtend van 8 november 1817 wordt de finale aanval ingezet tegen Patimura en zijn rebellen vanaf het marineschip Zwaluw. Daarna arriveren 3 Korakora met Noord-Molukse troepen die de klus klaren. Beide dorpen worden tot de grond afgebrand. De volgende ochtend landt de hoofdmacht op Saparua. Tiau wordt hevig verdedigd, maar snel genomen. Sidi Souri geeft zich over. Au wordt op 13 november veroverd en nabij het dorp treffen de Nederlandse troepen Patimura aan in een gezelschap van 2 vertrouwelingen. Antoine Rebok en de Raja van Tiau, Jacobus Patiwau. Met hun gevangenneming is er na een half jaar een einde aan de opstand gekomen.
Is this the attack? Is this the Dutch boat coming in?
Yes.
And this is Patimura soldiers?
Yeah, Patimura soldiers here. And the VOC, yeah. The Netherlanders.
We zien nu op de achterkant van het monument staat een soort... het is geen schilderij, een soort van kleiwerk wat ingekleurd is. Waarop we de baai zien van Saparua. De schepen van de Nederlanders die aankomen en tussen de bomen zijn dan zwarte gedaantes en dat zijn de mannen van Patimura.
Joost!
Kijk. Hier, op de lijst.
Ja.
Welke naam zie je hier?
Marta Cristina Tiau.
Marta Cristina Tiau was dus op die meeting. Die staat gewoon op deze lijst.
En zou dat dan betekenen dat ze bij die meeting was op dit eiland?
Ik denk het. Er hangt hier een lijst op de Abri. Met alle aanwezigen bij de vergadering waarbij Patimura als leider werd gekozen van de opstand. En daar staat dus ook Marta Cristina Tiau bij.
Maar dat betekent dus dat ze met haar vader op die meeting was.
Nou ja, ik denk dat die rol dus veel groter was dan we hiervoor dachten. Het feit dat zij bij die vergadering überhaupt aanwezig was, geeft al aan dat ze een hoofdrolspeler was. Want ze was mee met haar vader, die zat ook op de lijst. En dat is logisch, dat is een dorpshoofd uit Nusalaut. Maar ja, dat zij dus erbij was, dat zegt toch iets, lijkt me.
Ja, als dochter, niet als dorpshoofd, als meisje van 17.
Ja, maar wel dus serieus genomen om bij die vergaderingen aanwezig te zijn. Dus daarmee een onderdeel zijn van ook de opstand van Patimura. Dat vind ik wel interessant. Onnie? So the meeting you talked about, this is... Who were at the meeting, right?
Yeah.
These people at the meeting. So I see Paulus Tiau.
And
Marta Cristina.
Marta Cristina
Tiau.
Yeah.
So they were at the meeting.
Yes, meeting together.
So Marta Cristina Tiau, she met with Patimura.
Yeah. Marta Cristina Tiau, his father, Paulus Tiau, and other followers.
Yeah, they were all there at the meeting.
Yeah, meeting.
In May 1817. Because that was an important place.
Important.
A moment.
Yeah. Right? Very important place.
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze op deze abri is gezet vanwege haar heldenstatus.
Ja, nee, dat zou ook goed kunnen. Kijk, het is natuurlijk wel een goed verhaal. En zij heeft inderdaad de status van nationale held ook. Dus dan wil je die ook op je namenlijst. En ja, wie gaat dat controleren? Wij niet, wij zijn geen historici.
En dat trees... Still since 1817, before 1817 until now.
The same trees?
Yeah.
Oh. Wow.
And cow?
Rendang.
Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay.
Om 7 uur naderden de hoofden der muiters. Thomas Matulessi, chef. Anthony Rebok, kapitein. Philip Latumahina, luitenant. En de Raja van Sirisuri. Het vonnis van de Raad van Justitie werd hun voorgelezen. Toen Matulessi het hoorde dat zijn ontzield lichaam ten eeuwige dagen in een ijzeren kooi zouden hangen, als ware het zelf tot stof vergaan, nog ten afschrik zouden dienen voor zijn gruweldaden, richtte hij het hoofd op en zag toen weder strak voor zich neer. Hij stapte onbeschroomd de ladder op en bovenkomende, toen hem de noodlottige strop om den hals geslagen was, groette hij de rechters zeer nederig en zeide met een bedaarde stem:
Salama tingal, tuan tuan.
Een oosterse wijze van groeten dat letterlijk een gelukkig achter- of terugblijven betekent. En hij stortte in de eeuwigheid. De lijken werden naar de buitengal gebracht en Matulessi in een langwerpige ijzeren kooi gehangen.
Oost-Indisch Doof is een podcast van Jeffrey Buijs en Joost Anasale. Deze aflevering maakten we met behulp van Onni Latuparissa. Voice-overs werden ingesproken door Robert Kooijman en Roger Goudsmit. De muziek werd gemaakt door Gijs van Veldhuizen. We citeerden uit werk van Herman Keppie en Maurits Verheul. En maakten gebruik van uitzendingen van de NOS en het Polygoonjournaal. Volgende keer in Oost-Indisch Doof.
Die in Ambon, die keek ook over de stad, maar voornamelijk ook over naar Dubai.
En zij zit ja, echt het meest in het oog springende op dit hele eiland, denk ik.
Dus hiermee een beetje de beschermvrouwen van Nusa Lout, vind ik.